Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Acteur en auteur Peter de Graaf heeft zo'n kindertijd gehad dat, als hij een moord zou plegen, een beetje advocaat hem wel vrij weet te lullen. De Graaf was 30 jaar verslaafd aan alcohol en hash, maar een meditatiekussen bracht hem er van af. Je kunt elke dag met hem, deze dagen en weken, mediteren, 's ochtends en 's avonds. Hoe ervaart Peter de Graaf dit zelf opgelegde isolement vandaag? Dag Peter, zit je op een berg of zit je in een dal?
Tussenin. Nog berg, nog dal. Maar ik sla mij er wel door. Ik wist meteen toen het begon van, maar dit ken ik. Omdat ik regelmatig op retraite ga, al jaren. Die retraites worden alsmaar langer. Die zijn onbeschrijfelijk saai, want er gebeurt helemaal niks. Die zijn die duren lang, relatief lang. En toch heb ik gemerkt, iets in mij is nieuwsgierig en wil daar altijd verder in gaan, dieper. Dus de laatste jaren doe ik in de zomerretraites van 3 weken, 4 weken.
Onafgebroken mediteren?
Onafgebroken, ja. 8 uur per dag, dag in, dag uit. Zonder onderbreking. En voor ik eraan begin, ben ik altijd als de dood. Ik denk, jeetje, nee, waar begin dan? Zot, doe dat niet. Doe dit normaal. Boek een leuke reis. Ga achter de vrouwen aan. Doe normaal. Maar dan denk ik, probeer 3 dagen. En na 3 dagen merk ik altijd, wow. Maar ik wil niet dat dit stopt. Dit is zo uitzonderlijk. Dit is zo bijzonder.
Maar dat zijn zelf gekozen isolementen. Ja. Nu word je verplicht. Is dat geen verschil dan?
Nee, want je gaat terug op zoek naar die modus. Met die modus bedoel ik wat er gebeurt als je zit. Dan, omdat er niks anders is, want je zit stil, met je ogen dicht. Dus gaat je binnenste in de gaten houden. Als je dat 3 dagen, 8 uur per dag doet, dan wordt dat binnenste een soort van buitenwereld. Dus als je je ogen open doet, is het een echte buitenwereld. Doet ze dicht en heb je binnenste een andere laag buitenwereld. Maar er is dan iets dat kijkt. Iets dat kijkt naar die buitenwereld die altijd je binnenste is. En dat iets, dat heeft geen eigenschappen. Dat is alleen maar aandacht. En het is ontzettend prettig om dat te zijn. Om je daarmee te verpersonen.
Maar als jij je ogen open doet, 's ochtends en 's avonds weer dicht, dan hebben we ondertussen weer zoveel doden gehad. Zoveel meer. Dat is toch buitenwereld die jouw binnenwereld moet aantasten?
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ik snap wat je bedoelt, maar...
Laat je dat allemaal onbekommerd?
Er is nog een verschil tussen betrokken zijn en in paniek u op de kast laten jagen door de omstandigheden. Het leven is fundamenteel onzeker. Er wordt gestorven. Massaal. De dood is niet het drama dat wij ervan maken. Omdat we heel erg opgesloten zitten in de ratio. De ratio is een dikke vriend van de persoonlijkheid of het ego. Dat is als de dood voor het ego. Als de dood voor de dood, het ego, want dat houdt ook op met de dood. Maar waar ik het over heb, als ik het over zit, heb, over dat puntje, dat valt daar buiten. Dat is een deel van uw wezen dat buiten die menagerie van ik... Alles waar ik mee verpersoonlijk, mijn lichaam, mijn geschiedenis, mijn overtuigingen, mijn voorkeur, mijn naam. Hè? Alles waar ik mee aangesproken en erkend word in het sociale veld, hè? Wat bevestigd wordt door sociale omgang, wat zich daarbuiten bevindt. Dus, en daarbuiten ja, is er iets dat bijna onsterfelijk is, dat je voelt van... Iets wat alle mensen kennen, ook die al zeker wat leeftijd hebben. Iets in mij wordt niet ouder. Mijn lichaam wordt ouder. Mm-hmm. Maar iets in mij niet.
Terwijl je
vanuit
natuurlijk...
dat standpunt mogen die doden zich opstapelen. Ja.
Had jij verwacht, ooit, als je nu terugkijkt... je hebt een zeer bewogen kindertijd gehad, hè? Dat je ooit op een kussen zou belanden, 8 uur per dag?
Nee, dat zie je er niet aankomen. Gelijk die coronacrisis ook niet, dat zie je niet. Nee.
Het is toch bewogen, hè? Jouw moeder, geloof ik, je was 7 weken als die overleed.
Ja, ja.
Jouw vader, polio-patiënt.
En borderliner ontdekte ik na zijn dood. Ja.
Oké, dat kan er ook bij. En dan word je opgevoed door je tante en je twee grootouders.
Ja, en in kostscholen. En, ja.
Wat?
Ja, kostscholen. Dat is ook een zeer bewogen ervaring om op je 5 jaar meteen voor 2 maanden de kostschool in te moeten.
Neem ik aan.
Dus je weet nog niet wat 2 maanden zijn als je 5 bent. Ze zeggen dat wel, maar en je knikt wel ja, omdat je gehoorzaam en braaf wilt zijn. Maar je denkt, na een uur al, nu zullen ze wel om zijn, de 2 maanden. Blijkt niet het geval.
En zaterdag denk je dat weer?
Ja, dan herinnert u van, ah ja, het was met een koffertje, met pyjamaatje bij, dus het is me blijven slapen. Want dan heb je geslapen. Denkt ja, nu is het klaar. Ik heb geslapen, pyjama gebruikt, nu komen ze u ophalen. En dan weer en dan weer en dan weer. En dan merkt je, nee, er moet iets gebeurd zijn. Iedereen is dood, niemand weet dat ik hier zit. Ik ga hier moeten blijven tot het einde van, tot ik groot ben. En allee, dat is heftig, ja.
Is dat zo heftig dat je daar vandaag nog mee zit?
Nee.
Maar je hebt er wel mee geworsteld.
Ja, ernstig. En het is wel, allee, dat vergroeit tot een thema in je leven. Ik bedoel, ik merk als ik in relaties kom, ik dat terug tegen. Ik val op mensen met een groot talent voor afwezigheid, bijvoorbeeld. En dan projecteer ik daar zonder moeite mijn dode moeder en mijn borderline vader op en dan ga ik tegen alles wat ik niet tegen hen gezegd heb, ga ik dan tegen die mensen schreeuwen en dan komt het alleen.
En wordt dat nooit beter met het ouder worden?
Ik had gehoopt van wel, maar ik verbaas mij erover hoe het leven steeds weer nieuwe vormen van hetzelfde thema uit zijn hoed tovert.
Is dat frustrerend?
Verbijsterend.
Maar is dat ook frustrerend?
Nee, want die keuze heb je, dan laat ik mij er daardoor frustreren. Ja. Je wordt pas gefrustreerd als je een ideaal voor ogen hebt waar je naar streeft en je bereikt het niet. Dat is frustrerend. Maar als je geen ideaal hebt en je zegt, oké, leven, laat maar komen. Want ik heb gemerkt, ik heb hier toch niks te willen. Mijn moeder is dood, mijn vader is dit en dat. En allee, ik bedoel, dat was allemaal al geregeld nog voor ik begon. En ik heb ook later gemerkt, carrière maken, don't do it. Doe je best. En of het nu lukt of niet, dat is niet aan u om dat te beslissen. Haalt alles uit de kast, onbekommerd alles geven en dan zie je wel wat er gebeurt. Dan merk ik dat, ja, het was blijkbaar de bedoeling dat ik toch mijn strepen zou verdienen.
Dat heb je verdiend, ja. Hè, tot nu toe. Het zal niet. Ja. Als acteur, als schrijver, acteur, komen we straks op terug. Je bent in Zandvloed grootgebracht.
Zandvliet,
oh, dat is een mooie verspreking. Misschien was er soms wel een zondvloed in Zandvliet. Er komt nog een gedicht van. In Zandvliet, in ieder geval langs het water. Hè? Je hebt toch iets met water?
Ja, ik heb wel iets. Ja, ik weet het. Zandvliet ligt een beetje dieper in de polder, maar ligt langs de Schelde, punt. Ik ben opgegroeid met spookverhalen over dwaallichten in rietkragen waar ze riet gingen snijden om de aardappelen te kuilen enzovoort. Dus dat wel, ja.
Dus de verhaalverteller Peter de Graaf, want dat ben je, een raconteur puur sang, dat heeft hij van geen vreemde. Misschien wel van de familie, de grootouders die...
Dus het verhalende, was heel erg aanwezig bij ons. Ja.
En wat deed je dan als kind? Alles opnemen?
Nee, groeit daar. Allee, ik geef een voorbeeldje van hoe verhalend ze waren. Er was geen tv moeten denken, geen radio. Radio net. Nou. Maar ik kreeg, toen ik 5 of 6, toen ik kon al lezen voor ik naar school ging, 4 moet ik geweest zijn. Mijn eerste encyclopedie van A tot Z heette het De Wonderenwereld van A tot Z. Dan mocht ik op de schoot bij mijn grootvader. Bij elke letter stond een plaatje en een klein tekstje. En dan mocht ik vertellen wat ik dacht dat er op dat plaatje stond. Bij de M stond de baron van Münchhausen. Net op het moment dat hij zich door een kanonskogel boven de vijandelijke linies laat schieten en overstapt op een kogel die terugkomt om terug bij zijn eigen mensen te komen. En dan was hij zo aan het spioneren. Dat maar wist
was die man zichzelf aan zijn haar uit moeras trekt.
Uit moeras trekt en dat soort hele bron van Münchhausen. En mijn grootvader die liet mij vertellen wat ik daar zag. En ik zag een man met twee grote kanonkogels aan zijn benen die met enorme stappen één keer per jaar de wereld rondliep en onderweg alle stoute kinderen meenam. Bij het eerstvolgende onweer, waarbij mijn grootvader werkte bij de tram en die had zo van tramrails en eternietplaten een afscheiding gemaakt om fietsen tegen te zetten achter het huis. En die eternietplaten die rammelden als gek bij het onweer tegen die rails. En dan sprong mijn grootvader en zei, wat verdomme de marom van Münchhausen is er. En die ging de stal in. Die kwam met de vork buiten. En die liep naar buiten en die begon van economische gat steken onder de Jew. Zo. En mijn grootmoeder zei, gauw, mocht dat in de kast zit. In de spin, hè, moest ik in de kast krapen. Zo. Onze Peter, ga hem niet meenemen. Riep mijn grootmoeder door de open deur naar buiten. En dan zat mijn grootvader met die vork tegen die eternietplaten te meppen. Weet ik veel wat hij deed. En dan stond mijn grootmoeder daarvoor te jammeren. Was nou toch niet zo stout geweest dit jaar. Dan had je toch niet zo stout moeten zijn. En ik zie me dan nog in die kast zitten. Snap je? En dan nadien kwam mijn grootvader terug. Pieter was helemaal nat, van de zeik nat. En dan moest hij alles uit zijn kleren. Mocht ik op een stoel gaan staan en zijn grote rug afdrogen en dat soort dingen. Dus zo ben ik groot geworden.
En dat mythologiseer je niet. Dit is echt gebeurd.
Ja, dit is echt gebeurd. Ja, ik zie me nog op die stoel staan. Ja, ja. Ik zie me nog zijn rug droog maken. Ja. Ja, ja.
Dus nog geen bewijs dat het echt gebeurd is natuurlijk.
Nee. Maar ik bedoel, goed, en goed, het is een herinnering. En ik heb het inmiddels een aantal keer verteld. Dus, en ik ben een verteller, dus ik heb dat een vorm gegeven. Die goed zit, en dat allemaal wel. Maar het is niet geveel. Nee, dat verzin ik hier ter plekke. Dat niet. Nee. Dat is wel het soort van ja, het soort van ja, ze speelden daarmee. Sinterklaas ook, dat was nooit normaal. Dat was altijd erg, dat was met gebonk op de deur en zo. En dan kwam een aardappelzak werd ertoe. En dan mijn groot van, weg Zwarte Piet, onze Peter niet meenemen. Zo, en dat was echt drama, dat was theater. En ik kneep hem als de pest.
Maar jij moest in het theater, als je dat zo hoort.
Nou, nee, mijn broer is in dezelfde omstandigheden opgegroeid. En die is niet in het theater gegaan. Dus.
Maar je bent er wel heel erg gevoelig voor. Anders kun je die verhalen niet meer op zo'n manier herinneren natuurlijk.
Ja. Ik heb nadien wel gezien hoe prettig dat was. Of hoe waardevol. Want ik heb genoeg redenen om te zeggen. Ik heb een treurig begin gehad, enzovoort. Maar ik heb in de loop van mijn leven wel geleerd om count your blessings. En te gaan kijken, ja, maar ik heb ook dat gezien. Ik heb liefde meegemaakt bij mijn tante, bij mijn grootouders. Ik heb ook warmte, ik heb een nest. Ik heb mensen die gingen staan voor mij. Van, onze Peter, ga niet meenemen. Dan voelde ergens, ik hoor bij deze mensen. Dat is heel belangrijk, want ik ben later nog wel mensen tegengekomen die uit moeilijke jeugd, want je valt op elkaar, dus dan krijg je relatie met dat soort mensen. En dan acht ik mezelf, nee, ik heb een goed rugzakje meegekregen. Ik heb mooie dingen gezien, waardevolle dingen waarvan ik wist, dit bestaat ook, dat heb ik gevoeld.
En je hebt het ook, voor mensen die jou de weinigen niet zouden kennen, je hebt ook hele mooie dingen op de planken gebracht. Tot vandaag. Ik neem een hele belangrijke voorstelling. Je hebt ze trouwens een paar jaar geleden hernomen. De drie mannen van Ypsilanti. Doortrokken van een bijna naar de adem grijpende somberheid. En die je toch als toeschouwer overleeft. Hoe doe je dat in godsnaam? Want geef die tekst aan om het even wie anders. En je gaat uitgeput en
De drie mannen heb ik zelf nooit gespeeld, hè.
Nee, maar je hebt hem toch geschreven, hè?
Jawel, wel geschreven, ja.
Wel, laat een ander die... Ja, ik bedoel, je schrijft iets en een ander zou van datzelfde thema iets onverteerbaars maken.
Ja, maar je begint niet te schrijven vanuit vanuit ik heb een thema en nu ga ik dat uitwerken. Zo werkt het niet. Ik heb niet drie mannen. De drie mannen bijvoorbeeld, toen zat ik zelf in een heel diep dal. Noem het gerust depressie. Maar ik had afspraken gemaakt, ik had een producent, ik had drie acteurs, die had ik mondeling geëngageerd. En ik wilde die niet in de steek laten. Ik had echt het gevoel van, ga ik me laten gaan? Ga ik hangen? En ik herinner me nog dat ik die heb geschreven. Dat ik dacht, ik weet niet waarover ik moet schrijven. Ik zit alleen maar vol donkerte en in verdriet. En dat ik me bij wijze van spreken het puntje van mijn hem elke ochtend vastnagelde aan mijn werktafel en zei, en vandaag mag je pas los als je één schermpje vol hebt geschreven. Van een Atari. En ik wist bij God niet, waar gaat dit over? En nog een schermpje. Ik denk, het is wel mooi, maar ik weet niet wat het over gaat. En nog een schermpje.
En s'avonds haalde je dat nageltje er weer vanaf van je hemd?
Niet s'avonds, als ik na een paar uur klaar was.
Precies, als het vol was. Ja. Een vreemde manier om jezelf, bijna zelftuchtiging.
Ja, maar het was vooral uit een gevoel van verantwoordelijkheid naar die mensen die ik engageerd had. En van, nee, ik ga me niet laten gaan. We gaan proberen. Ja. We zien wel wat schip strandt. We proberen.
Maar als we nu naar jouw andere werk bekijken, en je staat zelf op de planken, de dingen die je schrijft, je staat een zeldzame keer op de planken of je zit op het scherm, dingen die je niet hebt geschreven. En dan heb je natuurlijk dingen die je schrijft voor anderen. Is daar een basso continuo? Ik denk het wel. Je ziet toch, dit is bijna vintage De Graaf. En dan kun je wel zeggen, ja, maar zo werkt het niet, Pat. Ik ga niet ergens achter mijn bureautje zitten en denken, waar ga ik het nu over hebben?
Dat is iets anders. Hè? Je hebt het over je schriftuur.
Ja.
Dat weet anderen beter dan ik. Die staan er buiten. Dus ja. Als ik iets schrijf, zoals mijn stem, weet wel. Als ik mijn mond opentrek, dan komt dit hese gedoe eruit. Dat kan ik niet helpen.
Maar waar je over schrijft, waar komt dat vandaan?
Ja, dat komt. Kijk, schrijven is. It pays the bills. En ja. ik doe het zeer graag.
Ja.
Maar dat is niet waar ik voor op de wereld ben gezet. Ik ben op de wereld gezet om die worsteling aan te gaan met: what the fuck is this life? Daarvoor zit ik ook. Niet om mijn trauma's en de monsters uit het verleden de baas te kunnen, maar omdat ik achter die vraag aan zit. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Hoe zou ik hierop kunnen antwoorden? En de spin-off van die zoektocht, die komt in mijn werk te zitten.
En vanwaar die worsteling, die eeuwige worsteling? Het lijkt alsof jij nooit ophoudt te worstelen met jezelf en met de wereld. En tegelijkertijd urenlang op een kussen gaat zitten.
Ik denk dat het eruit ziet als een worsteling voor iemand die van buitenaf alleen maar kan denken in, we hebben een doel, we willen iets bereiken, we gaan ergens naartoe. Terwijl ik wil op zich niks bereiken, omdat ik weet van, er valt niks te bereiken. Het komt of niet. En ik weet ook van, als het moeilijk is, zijn we iets aan het leren. Er is nog niemand tot een diep inzicht gekomen na een ontspannen matchke beachvolley. Zo werkt het niet. Het zijn de vervelende dingen, de dingen waar we nooit voor zouden hebben gekozen in het leven. Het zijn de kinderen die doodgaan, de partners die ervan doorgaan. Het zijn de ongelukken, de ledematen die we kwijtraken. Waardoor we in situaties komen waardoor we dieper en verder en anders moeten tasten in ons bewustzijn dan we gewend zijn.
Sorry, hoor ik jezelf nu zeggen dat als je dat geluk eigenlijk niks opbrengt uiteindelijk? Aan eigen inzicht?
Het geluk dat wordt gepropageerd in reclames en films en door de industrie, dat brengt bitter weinig op.
En je eigen geluk, je persoonlijke geluk, mag dat dan niet? Kun je daar niets van leren over jezelf?
Een geluk is een gevolg van hetgeen je geleerd hebt. Ik ben nu de laatste jaren, 10, 15, ben ik relatief. Ik voel me zeer goed, zeer prettig. Ik vind het leven prettig, ik vind het wonderlijk. Ik vind het verbijsterend, terwijl niet alles naar mijn goesting gaat.
Ja.
Dus op ego-niveau kom ik echt nog dingen tegen. Weerstand enzovoort, enzovoort. Maar ik weet wel dat het geluk. Je ziet het wel. Alles wat je kunt bereiken door wat de industrie ons zou willen laten bereiken. Een groter huis, een mooiere auto, verder op vakantie. Lalala, dat leidt niet tot blijvend geluk. Want je wilt altijd meer. Zie maar, die mensen die komen alle jaren 200 tot 300 miljardairs bij. de ongelijkheid in de wereld komt omdat men op die manier denkt gelukkig te kunnen, blijvend gelukkig te kunnen. Dat wil maar niet lukken.
Peter.
Er is nooit genoeg.
Peter de Graaf, ja. Acteur en ook schrijver. Ik zeg het er toch graag bij. Je hebt 3 boeken meegebracht, dat hebben we gevraagd. Dat vragen we iedereen die hier over de vloer komt. Eerst is een poëziebundel van Wisława Szymborska. Een gedicht, De vreugde van het schrijven.
Ja.
Herken je dat, de vreugde van het
schrijven? Ja, ja, ja.
Toch
ja,
wel?
Ja, ontzettend, ontzettend.
Is daar veel uitleg bij nodig voor alleen het gaat lezen?
Nee.
Of spreekt het voor zich?
Ja. Goed, de vreugde van het schrijven. Waar rent die geschreven ree door dat geschreven bos naartoe? Gaat ze van het geschreven water drinken, dat haar snuitje als een doorslag weerspiegelt? Waarom tilt ze haar kop op? Hoort ze iets? Op 4 van de waarheid geleende pootjes steunen spitst ze onder mijn vingers haar oren. Stilte. Het woord ritselt over het papier en het duwt de door het woord bos veroorzaakte takken uiteen. Boven het blanco papier liggen ze op de loer. De letters die zich misschien niet zullen schikken, die insluitende zinnen waaraan niets of niemand ontkomt. In elke druppel inkt zit een flinke voorraad jagers met toegeknepen ogen, klaar om langs de steile pen omlaag te rennen, de reten om te singelen en aan te leggen voor het schot. Ze vergeten dat dit niet het leven is. Zwart op wit heersen hier andere wetten. Een oogwenk zal zo lang duren als ik wil. Ik kan hem opdelen in kleine eeuwigheden vol in hun vlucht gestuite kogels. En zo ik het beveel, zal hier nooit meer iets gebeuren. Buiten mijn wil kan zelfs geen blaadje vallen. Geen sprietje buigen onder de punt van enig reehoefje. Er bestaat dus een wereld waar ik absoluut over het lot regeer. Een tijd die ik met tekentekens bind. Een bestaan continu op mijn bevel. De vreugde van het schrijven. Het vermogen te bewaren. De wraak van een sterfelijke hand.
Wisława Szymborska. Peter de Graaf las haar voor. Szymborska die, ik denk in 1996, de Nobelprijs Literatuur won. En dat, ja, zo eigenlijk onbelangrijk vond dat toen ze haar zus belde, haar schoonbroer aan de lijn kreeg en die zei, ja, ze slaapt. En waarvoor is het? Het is om te zeggen dat ik de Nobelprijs heb gewonnen, maar laat ze maar slapen, ik zal straks maar even zeggen. Heerlijk toch, hè?
Ja.
Each man kills the things he loves. Dat is van Oscar Wilde, maar ook Jean Moreau zingt het, Peter de Graaf. Kun je daar iets bij voorstellen? Is het zo? Each man kills the things he loves.
Ik ben diep aan het nadenken.
Of is het zo confronterend?
Nee. Nee. Ik weet niet waar het op slaat.
We gaan luisteren.
De dingen waar ik van hou, die probeer ik te vieren. We gaan luisteren. Heel goed idee.
Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword, with a sword, with a sword. Each man kills a thing he loves, each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da-da-da, da-da-da-da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da-da-da, da-da-da-da. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da-da-da, da-da-da-da. Each man kills the thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da.
Jean Moreau, Each Man Kills the Thing He Loves. Het komt uit de film Kirill van de Duitse regisseur Rainer Werner Fassbinder. Bij mij zit Peter de Graaf, acteur, auteur. En Peter, heb je het nog altijd een probleem?
Ja, nee, ik snap nu. Het is een commentaar gevoerd vanuit de romantische liefde. Romantische liefde is altijd egokrachten die ermee werken. En als je dan in de steek wordt gelaten, dan vertelt je van de andere van, ah ja, hij hield van mij. En dan maakt hij het dood. Ieder man doet dat.
Toch?
Iedere vrouw doet dat.
Elke mens.
Nee, dat hangt er vanaf. Liefde begint bij ons hier in het Westen altijd romantisch. Dat is niet noodzakelijk. In de gearrangeerde huwelijken in India en dingen beginnen ze vanuit respect en vriendschap. En dan kan daar ook liefde in ontstaan. Niet altijd. Ik bedoel, er zitten ook te knoeien met relaties. Maar relaties zijn dynamische dingen. En dat ligt niet a priori vast dat je elkaar, dat je vriend. Een relatie is wel een ontwikkelingsweg die je gaat met twee. Dus dat wil zeggen dat je eigen gaat tegenkomen, alle twee, in de relatie. En dan is het een kwestie van, ga ik over mijn eigen schaduw heen stampen? Heen springen? Ga ik mijn ego kunnen laten vallen? Ga ik onder druk van de liefde of het gevoel van, ik kan niet zonder de andere? Ga ik water in mijn mijn? Ga ik kunnen loslaten wat ik denk en wil en absoluut zou willen zijn? Of kan ik dat niet? En in het tweede geval ligt het uit elkaar en hebben het een slagveld met alleen maar slachtoffers. In het eerste geval verdiept de liefde zich. Dat zijn de twee mogelijkheden.
Maar each man kills the thing he loves. Ja, dat kan ook jezelf zijn. Hè? Ik bedoel, zit er niet een hoge vorm van autodestructie in Peter de Graaf?
Zeker met plezier maak ik mijn ego niet dood, maar probeer ik hem de wind uit de zeilen te halen.
Oké. En dan moet je 30 jaar verslaafd zijn aan drank en hash? Om dat te willen bereiken?
Nee, het heeft bij mij die vorm aangenomen. Dat is begonnen als een soort van zelfmedicatie. Dat is het ook altijd geweest. Omdat ik innerlijk met stormen en dingen die ik op geen andere manier beheerst kreeg om tegelijkertijd ook een beetje normaal mijn werk te kunnen doen, op tijd te kunnen verschijnen enzovoort, op repetities en voorstellingen.
Een soort van tranquilizers.
Ja, zo kun je het noemen. En dan in een ja, dat zit er, goh, ja, het heeft. Natuurlijk, op een gegeven moment zit je met mes op de keel. Hè. Je weet van die tranquilizers werken niet meer. Je moet uit een ander vaatje gaan tappen. Dat hebben mensen ook die antidepressiva pakken. Of die moeten ooit gaan stoppen. En dan het echte werk moet dan toch gedaan worden.
Was het in die zin zo dat je zei, ik moet stoppen, want anders vernietig ik mezelf?
Ja, ik ga dood.
Ja?
Ja.
Was het zo erg?
Ja, dat voelde ik. Dan is er nog een paar jaar. Als je nu door blijft gaan, dan is er nog een paar jaar. Je lichaam kan daar niet meer aan straks.
En hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat laveloos drinken elke dag? Of?
Nee. Dat is niet alle dagen dronken zijn. Je moet je dat voorstellen als je hebt een ongezonde hoeveelheid drank nodig om normaal te kunnen functioneren. Als je niet drinkt, niet rookt, krijg je onmiddellijk ontwenningsverschijnselen. lusteloosheid, somberheid enzovoort, enzovoort. Maar je zit er ook niet alle dagen dronken.
Maar dat
bijna
dan,
nooit.
Maar dat dan gecombineerd met hash?
Ja.
Is dat... Top. Nee. Ja?
Dat zal iedereen die het geprobeerd heeft beamen.
Dat dat top is?
Ja. Dat is
aan te bevelen.
Als je er tegen kunt, ja, dat is echt...
Waarom ben je daarmee gestopt?
Ja, omdat je er ziek van wordt. Je gaat er dood van. En omdat het geen oplossing is, hè.
En nu leef je als een monogame monnik.
Ja.
Dat is ook top.
Dat is nog topper. Dat is nog veel beter, ja. Want daar heb je geen bijwerkingen. Je hebt geen afkikverschijnselen, je wordt niet somber.
En als je dan terugkijkt op die 30 jaar van drank en hash, en je weet dat je nu al zo lang clean bent en nog topper en nog gelukzaliger, ik zal het maar noemen, op dat kussen... Is dat dan niet erg van die 30 jaar? Vind je
nee.
Die? Dat is geen wasted time.
Nee, dat is nodig geweest.
Ja, precies. Punt. Om dat nu op de kant te
zetten. Dat is verslaving is een ziekte, hè. Dat is zoiets gelijk een griep. Jij houdt daar niet mee op. Dat houdt op met u. Punt. Dus, en dat is een van de eerste stappen die je moet doen. Ophouden met te willen dat het stopt. Heel moeilijk. Ja.
Hoe combineer jij op het podium staan? Trouwens, ja, even tussen haakjes... Dat zal voor de volgende maanden niet meer het geval zijn.
En nee. Voor dit jaar, vermoed ik.
Ja. En? Is dat ernstig voor jou? Is dat een zware streep door de rekening?
Ja. Mijn spaargeld zal op zijn op het einde van het seizoen. Ja. Maar gelukkig. Ik hoop dat we tegen dan het probleem bezworen hebben. Of dat er maatregelen zijn waar ik aan kan voor in aanmerking komen, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar tot op heden, ik heb voldoende spaargeld en ik hoef naar niks te kijken. Dus ik denk, ik maak het niet. Ik maak dat wel op. Maar dat is een zware streep door de rekening, ja. Dat zijn, ik moet daar rekenen, iets van 70.000 euro die niet verdiend zijn. Ja.
Wauw, dat gaat over heel vele voorstellingen.
En rechten ook.
En rechten,
hè?
Ja.
Rechten, ja, die combinatie.
En nu ga je me toch niet zeggen, omdat je toevallig uren op een kussen zit, dat jou dat gewoon eigenlijk onbekommerd laat?
Ik lig van dat geld niet wakker, nee.
Is het echt?
Echt, ja.
Nog geen moment gedacht van, shit zeg.
Nee. Jammer, maar ik ben direct gaan kijken van, kan ik het aan? Ik heb gezien, ik kan het aan. Dan moeten we ook niet achter die compensaties. Er zijn andere mensen die er erger aan toe zijn. Laat dat dan daar maar voor. En wij gaan doen wat we kunnen met wat we hebben. En ik ben wel direct beginnen rondbellen met mensen uit de beeldindustrie. Van jongens, ik zou een serie willen schrijven over corona. Die we alleen met Skype beelden kunnen opnemen. En ik ben direct wel terug aan het werk en iets aan het verzinnen. En ik ben wel terug aan het schrijven. Maar dat is lang niet zeker. Beeldindustrie, dat is zeer traag en onduidelijke processen. Lang niet zeker dat gedraaid gaat worden, dat ik ervoor betaald ga worden. Maar ik probeer wel... daar iets tegenover te stellen over die werkloosheid.
En in hoeverre bepaalt dat nu jouw creativiteit of houdt ze die precies tegen? Komen daar nieuwe dingen uit voort? Wat je nu allemaal meemaakt? Wat wij meemaken?
Ja, mijn creativiteit is een houding. Dat wil zeggen, je bent getraind in het u openstellen. Zodanig dat er in die openheid dingen tevoorschijn kunnen komen. Wat weten niet op voorhand? Dat is nu niet anders dan daarvoor. Het zijn andere elementen. Hè? Natuurlijk, als ik een serie zoals nu zit te ontwikkelen over de coronatijd, ja, dan lees ik me daarover in. En ik gebruik die ingrediënten die ik tegenkom in de krant. En ik probeer ze zo specifiek te maken dat je ze toch nog op een andere manier beleeft dan enzovoort. Maar het is dezelfde creativiteit als daarvoor. En dan ja...
Dat is het, hè. Ik ben blij dat je dat even benadrukt. Want soms zou je gaan denken dat we hier compleet nieuwe mensen gaan creëren. En dat we voor dingen staan die we nooit eerder hebben meegemaakt. Ik denk dat dat eigenlijk onzin is. De omstandigheden, die hebben we niet meegemaakt.
De omstandigheden kennen we, die zijn zeker verbijsterend.
Ja.
Ja, sowieso.
Maar de emoties zijn dat toch niet, neem ik aan. Ze zijn toch van alle tijden?
Ja, de emoties zijn van alle tijden.
De vreugde, want ik leef. En de
ontreddering.
De totaal ontreddering.
Ja. Ja.
Maar die zijn er ook altijd geweest. Hè?
Ja.
Alleen natuurlijk denk ik op een hele expliciete, bijna hyperbolische manier. Maar...
Ja, daar is niet zoveel aan veranderd. En dat geldt voor creativiteit ook. Dat is iets... Ik ben 's morgens heel... als ik net goed geslapen heb en ik sport genoeg. En dat kan ik nu ook blijven doen. Dus ik merk dat dat ook hetzelfde blijft.
Peter, je hebt Maarten van Roosendaal meegebracht. Mm. Tenminste zijn muziek, want hemzelf dat kan niet meer. 7 jaar geleden overleed hij aan pancreaskanker. Ik heb hem gekend. Heel aardige cabaretier. Beetje intrigerende man. Rookte onvoorstelbaar. Is daar ook voor een deel aan kapot gegaan. Waarom hij? Waarom, welk nummer is het?
Mooi.
Mooi.
Omdat ik daar altijd bij moet huilen, bij dat liedje.
Huilen? Is dat waar?
Ja, ik kan me inhouden, zeg maar. Als ik alleen zit, ja, dan heb ik het vlaggen.
Zie de lammeren aan toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen lucht. Kan iets mooier dan het mooie is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst dan al toch lonken, haar knoppen staan op barst. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi. En zie die irissen al toch pronken met hun stampers als koralen. Een varen rolt haar blaren als een leguanentong. En zie de veulens dan toch wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zonnescherpe schaduw trekt onder de wijde wilgen. De puppies rennen rondjes bijtend naar hun eigen staart. Kan het leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben godsdank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi. En nu de wingert zich wel lustig en het onkruid onbezonnen. En ik mezelf aftel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Mooi! dir schon te janken, so mooi, mooi. Om te janken, so mooi. En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen en ik buiten op mijn rug lig starend naar het firmament, kan het stiller dat het stil is, eeuwiger dan eeuwig, dan ben ik godsdank dus nog een keer gevangen in het moment. Oh, en dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi, mooi. Om te janken.
Maarten van Roosendaal, live mooi.
Berg en Dal. Met Padone.
En met Peter de Graaf, acteur Peter de Graaf. En meditatieguru zal ik je niet noemen. Hè?
Nee, please, niet doen. Gewoon enthousiasteling.
Oké. Het was mooi, hè?
Ja.
Je hebt het overleefd, ik ben blij.
Ja.
Peter de Graaf, die mediteert, dames en heren, elke ochtend van 8 tot 11 en 's avonds van 7 tot 8. Dat doet hij wel vaker, maar nu doet hij dat gewoon open en bloot. En je mag mee mediteren. Peter, waarom doe je dat? Voel je dat mensen daar nu nood aan hebben?
Nou, ten eerste was er nood aan hebben toen de crisis begon. Voelde ik direct van, oei, mensen die niet meer kunnen gaan werken. Het eerste wat ze kwijt zijn, is structuur in hun dag. Daar weet ik iets op, terugstructuur. Als je een aantal uur per dag gaat zitten, krijg je structuur in die dag. En by the way, van tot, het zijn geen 6 uur, het zijn maar 4 uur dat ik zit. Er zit telkens een uur tussen. Niet omdat iedereen al die uren zou meezitten. Wie kan en wil, kan mee inpikken. Voor zolang hij wil, 10 minuten, 20, 11
uur. En hoe moeten we ons dat voorstellen? Jij zit daar, je camera.
Ja, en gewoon de webcam van van de computer.
Ja. Ja. En mensen gaan zitten en doen mee.
Thuis, ja.
Ja.
Ook, ja. En dan weten ze van, ik zit niet alleen. Er zijn er nog. En soms doen ze berichtjes van, ik ben er.
En krijg je berichtjes?
Ja, maar ik heb er geen idee van, want ik kan zelf niet nakijken hoeveel er inhaken. Ja. Ik heb er geen idee van.
Ja.
Maar er is wel een soort van vaste kern die groot genoeg is om te zeggen, dat ik doe door. Ja.
Is dat niet vreemd om online te mediteren en te doen alsof je met z'n allen bent en eigenlijk zit je dat toch ook maar alleen? Begrijp je wat ik bedoel?
Nee.
Wel, als je in een groepsmeditatie zit, letterlijk, bij mensen samen, ik doe dat ook wel eens vaker,
ja,
dan voel je die vibes van die andere mensen. Ja. Maar kun je dat via een scherm voelen?
Nee, dat gaat niet. Maar het is toch nog een groot verschil of je helemaal in je pieten eentje thuis zit, of je weet, nee, op dit moment, daar, die vent en al die mensen die op hem ingevoerd, die zijn dit nu ook aan het doen. Dat is toch nog een groot verschil. Nu, het zitten alleen, ik ben er gewend om dat alleen te doen. Hè. Ik doe ook retraites alleen, enzovoort, enzovoort. En in het begin was dit gestreamd zitten was heel confronterend. Want ik voelde me te kijk zitten.
Dat zal wel.
En ik had echt van, is het nu aanstellerij? Moet ik dit wel doen? Ja. Blablabla. Maar ik heb alleen nu al een paar weken bezig zijn. Ja. Bijna al anderhalf maand. Kan ik dat van me afzetten? En kan ik terug gaan zitten alsof ik helemaal alleen zit? En maakt het weinig verschil uit.
Ik ben zijn, heb je meegebracht. Een lijvig werk.
Een klassieker.
Een klassieker zelfs.
Vind je
het erg dat ik daar nog nooit van gehoord heb?
Nee.
Van wie is het?
Sri Nisargadatta Maharaj.
Oh ja.
Zijn hele... Die kunnen googlen. Nisargadatta Maharaj. Die is een... afbeeldingen doet, dan zie je een nauwe, lelijke vent met een aardappelneus. Die heeft zijn hele leven een sigarettenwinkeltje gehad in de achterbuurt van Mumbai. En die had in dat sigarettenwinkeltje een klein kamertje voorzien waar die mensen van over de hele wereld ontving om via discussie tot verlichting te brengen.
Achteraan in het winkeltje?
Ja, ja. Dat is eigenlijk een monument, spiritueel gezien. Het is ook wereldbekend, want het boek is in alle denkbare talen vertaald. Wordt overal gelezen door mensen die zich daar in die richting zijn beginnen interesseren.
Voor de goede orde, het is niemand van zoveel jaren voor onze tijd. Nee, het is 20e eeuw, hè?
20e eeuw, ja. Die heeft, ik weet niet hoe laat, wanneer hij gestorven is, maar...
En je vindt hem inspirerend, hoor ik.
Ja, hij is een levend... Hij praat vanuit een staat van verlichting met iedereen. Probeert hij iedereen op zijn manier ook de redeneringen te ontkrachten en ook naar daar te krijgen.
Sorry, een staat van verlichting.
Wel, kijk, dat is een beetje...
Dat klinkt mij zo etherisch, hè?
Ja, dat is niet etherisch. De wetenschap heeft dat inmiddels ook ontdekt. Er heeft op de cover van Time Magazine en Newsweek hebben al Happiest Man on Earth gestaan. Dat waren gasten, meestal uit de Tibetaanse traditie, want die laten zich zonder morren onderzoeken in de Westerse laboratoria. En die zijn in meditatie gaan zitten met allemaal elektronen op hun kop. En ze hebben daar ontdekt dat de stofjes die wij normaal alleen ontdekken bij gelukkige mensen, dus oxytocine en dat soort lichaams-eigen drugs die het lichaam aanmaakt in geval van verliefdheid, en zo, dat hij bij hun naar een level stijgt 10 keer meer dan wat we ooit als hoogste hebben gemeten, enzovoort, enzovoort.
Dat betwijfel ik niet trouwens, inderdaad. De wetenschap is daar nu heel pertinent over. En dat gaat over serotonines en dopamines, noem maar op. Ja. Maar daar ben je nog niet verlicht, hè?
Nee, daar ben je nog niet mee verlicht. Maar wat ik maar wil zeggen, onze psychologie is een psychologie van herstellen wat kapot is. Mm-hmm. Wat wij nog niet hebben begrepen is dat we werken met het innerlijk ook kunnen gebruiken om een staat van geluk, van gelukkig zijn te... Nee, want dat hebben we altijd nog gereserveerd. Gelukkig zijn, dat doen we via de materie. Dat doen we via aanschaf van dingen, via het produceren, via het maken enzovoort. We hebben nog niet ontdekt dat je nog veel gelukkiger en efficiënter en blijvender gelukkig, duurzamer gelukkig kunt worden door met dat binnenste te werken.
En de
hoogst denkbare vorm hier op aarde van gelukkig zijn via je binnenste, dat heet verlichting.
En dus dat vind je terug in dat boek Ik Ben Zijn.
Ja, kijk, daar, als je nu eens wilt horen hoe spreekt en hoe redeneert iemand die vanuit die staat praat. Maar je hebt er nog, ik heb ook Ramana Maharshi, dat is ook een grote Indische heilige uit vorige eeuw, die zei geen woord. Die weigerde daarover te praten. Dus, maar die had een ashram en mensen kwamen bij hem in de buurt. En gewoon door bij hem in de buurt te gaan zitten, ging uw bewustzijn al... Dat ging raar doen, dat ging anders doen.
En geloof je dat?
Ik ben er benieuwd naar, ik sluit het niet uit. Geloven trouwens, als je me daarop probeert te pakken, wat is geloven? Waar gelooft jij? Wat is geloven? Geloven wil alleen maar zeggen dat je iets zo sterk kunt verbeelden, dat je iets zo krachtig kunt fantaseren dat je het als werkelijkheid gaat ervaren. Dat is geloven. Dus geloven is niet de werkelijkheid, is niet de waarheid. Dat is een krachtige verbeelding. Dus ook mensen die geloven in de exacte wetenschap, die ervaren zich dat, die stellen zich dat zo sterk voor, dat de waarheid is en niks anders, want het is gebaseerd op meetresultaten enzovoort, dat ze het inderdaad gaan zien, dat ze buiten zich alleen maar exacte wetenschap gaan zien.
Weet je wat? Ik geloof je. Je gaat lezen uit Ik Ben Zijn van Sri Nisargadatta Maharaj, zoiets?
Ja. Een bezoeker die zegt: u blijft maar zeggen dat ik nooit geboren ben en nooit zal sterven. Hoe komt het dan dat ik de wereld bekijk als iemand die wel degelijk geboren is en zal sterven? Dat komt doordat je nooit vraagtekens hebt gezet bij de overtuiging dat je dit lichaam bent. Dat uiteraard wel geboren wordt en zal sterven. Maar zolang het leeft, trekt dat lichaam de aandacht. En het fascineert de mensen zozeer dat ze maar zelden zien wat ze wezenlijk zijn. En dan gaat het nog de hele tijd zo door.
Peter de Graaf las uit Ik Ben Zijn van Nisargadatta Maharaj. Kurt Weill en Bertolt Brecht waren twee handen op één buik. En daar hebben nogal wat mensen ontzettend gebruik van gemaakt. Onder meer de mezzosopraan Ute Lempe, die we vorige maand nog aan het werk zagen. Helemaal alleen, Peter, in ons Clara Festival. En zij zong Die Siebe Todsünden. Indrukwekkend, helemaal alleen. Maar nu dus niet Ute Lempe.
Zo'n stuk, ja.
Ja, maar... Lotte Lenia, vrouw van Kurt Weill, met Surabaya Johnny.
Ich war jung oder 16 Jahre, du kamest von Burma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen, du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung, du sagtest, so wahr ich hier steh, du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe. War es immer Sonntag, das war, bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Panschab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. Du wolltest nicht Liebe, Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir mehr, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Ich habe es nicht beachtet, warum du den Namen hast. Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werd ich donnern hören die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und dein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny, du bist ein Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny. Sag mir den Grund. Ich liebe dich doch, Johnny. Wie am ersten Tag, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny. Warum bist du so roh? Surabaya, Johnny. Mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so.
Lotte Lenia, Surabaya, Johnny, du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so. Heeft een vrouw jou dat al ooit gezegd, Peter de Graaf?
Ja hoor.
Niets is ons vreemd natuurlijk.
Niets is ons vreemd.
Wat is jouw credo?
Onbekommerd alles geven.
Mooi.
Dus bij alles wat je doet, je best doen, alles uit de kas halen en je niks aantrekken van het resultaat. Niks.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, dan kan dat via de Clara-app, natuurlijk via clara.be of de podcast. Schrijven naar bergendal@clara.be. Peter, wat gaan we vandaag nog doen? Behalve vanavond
fietsen.
Mediteren.
Fietsen. Ja, ik heb een koersfiets op rollen staan en ik geloof dat ze nog wel... Allee, ik heb nog niet alle retro-koersen gezien op dit huis... Zeer goed initiatief.
Retro-koersen?
Ja. Oude koersen, omdat er niet gekoerst mag worden.
En daar kijk je naar?
Ja. Nee, maar want ik heb al die dingen van Zwift en zo ook geprobeerd. En dat is keivermoeiend en helemaal niet leuk en saai. Maar bij zo'n koers, zeker als je niet weet wie de wint, dat is spannend. En als je meetrapt, verzuren je poten. En je pakt die trapfrequentie van die renners die je ziet, die prakt automatisch over. En als je een uur zit te kijken, heb je enorm veel getraind, heel veel calorieën kwijt en...
En een koers gewonnen.
Een koers gewonnen en je hebt uzelf en anderen niet blootgesteld aan een besmetting.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.